onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 19, de versen 1 en 6. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, versen 1 en 6.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is Johannes hoofdstuk 15. Wij lezen de versen 1 tot en met 17. Dat is Johannes hoofdstuk 15. Wij lezen de versen 1 tot en met 17. En dan lezen wij het woord van de Heere. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en ge zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover Gods heilig onfeilbaar woord. Willen wij nu belijdenis doen van ons geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 52... het zevende vers, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52, het zevende vers, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen nu mediteren over zondag 24 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 24. En daar lezen wij maar: waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En het antwoord is daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Wat een groot voorrecht, Heere, dat wij uw aangezicht mogen zoeken. Want uw aangezicht is heilig, onbevlekt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En uw aangezicht ziet ons. U weet alles van ons. En daarom is het wel een groot wonder dat wij uw aangezicht mogen zoeken. Want u kent al onze gedachten van verre. Voordat wij het beginnen te bedenken, weet u het al. En waar wij ons ook zouden willen verbergen voor u, op de bodem van de zee, daar nog zou uw oog ons zien. Heere, wanneer u alles van ons ziet, dan mag toch wel schrik ons om het hart slaan, want we hebben het zojuist gelezen, dat u gezegd hebt, dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Wat een heerlijk gebod. Wat is uw aanschijn, uw aangezicht toch heerlijk, dat u zelf vol volmaakte liefde bent. En dat u wilt dat wij ook volmaakt zullen liefhebben. Maar wat een schrik, want dat doen wij niet. Wij hebben u niet volmaakt lief. We hebben elkaar niet volmaakt lief, uw woord niet, Heere. En dan mogen wij uw aangezicht zoeken, dat ligt niet aan ons. Dat is een groot voorrecht, een grote genade. En dat is alleen maar verklaard in u, Heere Jezus Christus. Omdat u tussen ons en God instaat. En om Christus wil mogen wij tot u, o God, de Vader, bidden. En mogen wij u vragen om de verzoening met u. We mogen u vragen om begrepen te zijn in uw lieve Zoon, de Heere Jezus. En wij mogen u vragen om de uitgieting van uw Heilige Geest ook op ons, opdat wij niet alleen met u verzoend zouden worden, maar dat wij ook voor uw aangezicht zouden leven, toegewijd aan God, naar waarde nooit te danken, Heere. Wil ons gebed verhoren. Wil al onze zonden bedekken in het bloed van uw lieve Zoon. Wil al heel ons leven, ons leiden door uw Heilige Geest. Laat uw woord op ons hart en ziel geschreven mogen staan. En laten wij geborgen mogen zijn in u, o Heere Jezus Christus, opdat uw liefde in onze harten zou wonen, dat wij uw beeld gelijkvormig mogen worden. O, wij bidden u om de grootste voorrechten. We bidden u gelijk maar om het allermeest. En zo hebt u het ook graag. Al past ons diepe bescheidenheid en nederigheid. Toch wilt u dat wij niet op een afstand blijven staan en dat we alleen maar bedremmeld vragen om een paar zegeningen voor het dagelijkse leven, waar we uiteindelijk niet door behouden kunnen worden. U wilt dat wij behouden worden, want daarom hebt u uw Zoon ons gegeven, opdat wij het leven zouden ontvangen in hem. En daarom bidden wij u met vrijmoedigheid om het eeuwig zalig leven. Wij bidden u om dat geestelijke leven. Wij bidden u dat onze ogen geopend mogen worden. Misschien wel voor het eerst dat wij zien hoe dicht bij u ontstaat en dat u ons het leven wil geven en overvloed. Heere, trek ons, opdat wij mogen zien op u, die de weg, de waarheid en het leven bent, dat we u mogen kennen als de ware wijnstok en dat we uw levenssappen in ons hart en ziel mogen kennen. En dat het ons begeren mag zijn om uw beeld gelijkvormig te zijn en om vrucht voort te brengen voor u. Heere, daar komt u toch eens naar vragen. U komt vragen in ons aller leven. Waar is de vrucht van al de preken? Van al het onderwijs. Heren, nou weet u hoe het met ons gesteld is. Of er vrucht is of niet. U weet hoe vaak we dat misschien wel gehoord hebben en steeds maar van ons afgeschud hebben. En we hadden onze bedenkingen en onze verontschuldigingen. Maar gelden die ook voor u? U hebt uw zoon gegeven. We doen er goed aan om op hem te zien, om van hem het onvergankelijk leven te begeren en dat wij ook van onze plicht ontvangen een klaar, een helder, een duidelijk bericht. O Heere, wat wordt dan het vooruitzicht schoon om eenmaal daar te zijn waar dan uw volk u zonder zonde zal liefhebben, wat we op aarde nooit konden doen. O Heere, daal af met uw geest in ons midden en wil nog kloppen aan de deuren van ons hart. Nee, Heere, keer uw aangezicht niet van ons af. Verberg uw aangezicht niet. Maar bestraal ons met uw vriendelijk licht, opdat weerstanden versmelten en dat we het niet meer kunnen tegenhouden. En dat we, zoals we zijn, verbroken voor uw aangezicht, liggen smekend om genade alleen. En dat de ogen dan geopend worden. Dat we dat volkomen werk van de Heere Jezus zien. En dat de ziel in Christus begrepen wordt. Heere, wil dat wonder bewerken. Heere, wil zo in ons midden zijn. Tot uw lof en tot uw eer. Wil daartoe ook de prediking van uw dienaar gebruiken. Laat uw knecht trouw mogen zijn aan u en aan uw woord. En aan de hoge roeping die u op zijn schouders gelegd hebt. Geef, Heere, dat de gemeente ook de predikant niet meer zal zien. Maar dat ze mogen zeggen, ik zie Jezus alleen. Omdat het hart omhoog geheven wordt tot u en dat u schittert in uw schoonheid, in uw begeerlijkheid, in uw noodzakelijkheid. Heere, verheerlijk dan uzelf tot lof en heerlijkheid van uzelf. Heere, gedenk de gemeente. Laat uw aangezicht op ons mogen schijnen, ook in deze komende week, wanneer we weer aan het werk gaan en de kinderen naar school gaan en het gemeentelijk leven weer op gang komt. Heere, bestraal ons vanuit uw goedheid. Nee, verdiend hebben we niets. Verdiend hebben we dat u ons verlaat. Maar wil dat toch niet doen, Heere? Sla ons met medelijden gade. Ook hen die nog onbekeerd zijn. Hen die nog voor eigen rekening leven. Heere, verander hun harten. Versterk en vertroost uw kinderen. Doe hen in genade toenemen. Zodat ze zelf maar minder worden. Al minder. En u al meerder en groter wordt voor hen. We bidden u voor de jongeren. Wil in hun harten werken. Voor de kinderen, voor de jongens en de meisjes. Wil hen opzoeken, Heere, met levendige indrukken van wie u bent. Heere, zegen hen die hier niet bij ons kunnen zijn. Er zijn verschillenden die moeten geregeld zondags werken. En er is noodzakelijk zondagswerk. We bidden u voor hen. We bidden u voor verplegend personeel en voor artsen en voor hen die ook bij de politie werken. Ik wil hen nabij zijn, hen die in de zorg hun krachten mogen geven. Heere, zegen al dat werk. We bidden u voor heel de gemeente, voor weduwen, voor wezen, voor hen die een kind hebben moeten missen, voor hen die een lege plaats in hun leven hebben die nooit is opgevuld. We bidden u voor hen die zich alleen voelen. Heere, wilt u bij hen zijn? Vertroost hen met uw aanwezigheid. Heere, gedenk ons als gemeente, maar gedenk ook ons kerkverband. We bidden u voor het theologisch onderwijs. Laat dat mogen plaatsvinden in overeenstemming met uw wil. Wilt u wijsheid geven, ook aan meerdere vergaderingen? Zegen al het werk van de zending, evangelisatie. We bidden u voor het werk in Gent. Zegen broeder van Luttikhuizen daar. Breid uw koninkrijk uit over heel deze aarde. Wil de vervolgde kerk versterken en vertroosten. Wil de evangelieverkondiging ook door Trans World Radio toch ook zegenen en uitbreiden. Zegen het Bijbelvertaalwerk. Heere, breid uw koninkrijk uit onder moslims. Te midden van Israël, onder de Palestijnen, door heel deze wereld heen. Gedenk onze regering, ons vorstenhuis en alles wat op uw zegen wacht. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 132. De versen 9, 10 en 11. 132, 9, 10 en 11. Geliefde gemeente, Maarten Luther was wel een heel moedige man. Dat hij daar gestaan heeft op de Rijksdag voor Karel de Vijfde en voor al de vorsten van Duitsland. Een monnik uit Wittenberg. En heeft hij het volgehouden. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Zonder de werken. Uiteindelijk heeft de keizer hem in de rijksban gedaan. En de paus had hem al in de ban gedaan. Maar Luther stond vast. Hij was ervan overtuigd. Een mens wordt zalig niet omdat hij aan voorwaarden voldoet. Hij wordt zalig niet omdat hij bepaalde kennis heeft. Hij wordt zalig niet omdat hij iets bij God kan aandragen. Hij wordt zalig voor God als een arme zondaar. Die niets heeft dan alleen maar ongerechtigheid. En hij wordt behouden door het zien op Christus. Want zoals de koperen slang verhoogd werd in de woestijn, zo moest ook Christus verhoogd worden. En hij zegt, de Heer Jezus zegt, wanneer ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle mensen tot mij trekken. Ze zullen zien op Christus. En daarin ligt het behoud. Omdat de Heer Jezus alles verdiend heeft. Hij heeft volkomen de straf op de zonde gedragen. En hij heeft volkomen al de wetten van God gehouden. Hij alleen is onze borg. En dat is zo'n bevrijding wanneer een mens dat ziet. Loslaten. Buigen. Erkennen. Ik ben een zondaar. Opzien tot hem. Dit zijn geen voorwaarden. Het gaat ook niet om de diepte daarvan. Dat u een bepaalde diepte eerst bereikt moet hebben voordat u mag zien. Nee, belijdende werkelijkheid. Zo ben ik. Heere, bankroet. En dan opzien tot Christus. Nou, dat leert de catechismus. Dat is de heerlijke leer van de reformatie. Dat is de leer waar John Bunyan ook voor gestaan heeft. En hij moest erom de gevangenis in 12 jaar lang. Van zijn 32e tot zijn 44e. En dat is ook de leer waar anderen om vervolgd zijn geworden. De leer van vrije genade. Herman Friedrich Kolbrugge. Hij is er ook om vervolgd geworden. Omdat hij de leer van vrije genade verkondigde. Was hij niet meer welkom in de Lutherse kerk in 1830 zo ongeveer. Toen probeerde hij bij de hervormde kerk, maar de hervormde machtsstructuur heeft hem buiten de kerk willen houden. Het is hen gelukt. Maar het ging om de leer van vrije genade. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Want de leer van vrije genade is nog steeds niet geliefd. En het is nog steeds een verleiding, ook voor dienaren van het woord, om het evangelie maar onder een bedekking te laten. Want de mensen hebben het zo graag. Maar de catechismus leert ons vrije genade, genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. En dat een Jeruzalem-zondaar behouden kan worden, zegt Bunyan. Want de discipelen moesten uitgaan om het evangelie te preken, te beginnende bij Jeruzalem. En daar hadden ze nooit zojuist de Heer Jezus aan het kruis geslagen. En daar hadden ze de ergste zonden gedaan. En voor die mensen is er behoud, want er is behoud voor de grootste der zondaren. Dat is vrije genade. En de Heere beware ons bij deze leergemeente. Een leer die is niet naar de mens, maar die is wel voor de mens. En dat is wel de leer naar Gods woord. En daar hamert de catechismus op. Wat een gezegend boekje toch, die catechismus. En wat zouden wij verwachten in zondag 24... Dan gaat de catechismus verder met een loflied op de vrije genade. Nee, had wel gekund, was ook best goed geweest. Maar de catechismus weet ook hoe subtiel wij zijn, hoe vast we nog zitten aan eigen werken. En daarom gaat de catechismus nog even voortborduren op die leer van vrije genade. Want er is toch nog veel onkunde over. Mijn mensen denken altijd, mijn goede werken dan. Om toch die les te leren. Hè? Niets uit ons. Maar alles uit hem. Dat we worden niet behouden. Want we worden niet behouden om iets van onszelf, gemeente. Dat is een levenslange les. Een dominee wordt niet behouden, jongens en meisjes, omdat hij gepreekt heeft. Niets daarvan. Duizenden preken, daar wordt hij om geen daarvan behouden. Er liggen wel gronden in waarom hij om die preken verloren kan gaan. Omdat hij toch niet de waarheid God zo had moeten preken, zoals de Heer in zijn woord voorhoudt. Al heeft hij het geprobeerd met alle getrouwheid te doen. Maar gemeente, ook een predikant uiteindelijk is ook maar een ontrouwe dienstknecht in zichzelf. En dat zijn we allemaal, ons huis bezoeken, al uw bidden, alle opvoeden van de kinderen. Er zijn allemaal gebreken kleven er aan ons. En daarom is er niets van ons dat voor God kan bestaan. En dat is een diep ontdekkend woord, maar dat is ook een diep vertroostend woord. Want daar ligt de zekerheid volkomen in Christus. En wat is dat toch heerlijk om te zakken en te zinken op uw werk alleen, Heere. Och, als je ogen daarvoor open gaat, dan kan iedereen zalig worden. Dat is zo rijk. En de catechismus wil ons daartoe brengen. En daarom gaat de catechismus nog even door op die goede werken. Want waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God, de rechtvaardigheid voor God zijn? Of zelfs een stukje daarvan. Oké, laat dan de Heer Jezus 95% van onze rechtvaardigheid zijn. Maar al ons werk, laat het dan 5% mogen zijn. Of 1% dan? Nee, zegt de catechismus, gelukkig maar. Want zo blijft de zekerheid van het geloof recht overeind staan. U weet het toch? Als ik een nagelschrapsel toe moet doen tot mijn zaligheid. En dat God daarna gaat kijken. En de rest is allemaal van Christus, dan ga ik voor eeuwig verloren. Alles uit Christus. En daarom krijgt hij ook straks alle eer, 100%. En daarom is de hemel de hemel. Onze goede werken kunnen zelfs niet een stukje van de gerechtigheid zijn. De catechismus antwoordt daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Laten we maar nooit vergeten. Ik niet en u niet. Aan het einde van elke dag. Maar weer de zonden belijden. Maar onze beste werken. Ik heb zo getuigd. Allemaal vlekken. Dat kan toch niet bestaan, dat prutswerk. Voor de heiligheid van God. Dit is de heilige God. Jesaja zag het al. Was een vrome man, hoor, Jesaja. Wij zouden zeggen, hij heeft helemaal geen onreine lippen. Jesaja, hij was de evangelist onder de profeten. Wie heeft er getuigd in het Oude Testament, zoals de Heer Jezus, zoals Jesaja over de Heer Jezus? En hij zei, ik ben een man van onreine lippen. Hij zegt in Jesaja 64, 5, dat al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, een vuil kleed, een stinkend kleed, met menselijke onreinheid daaraan. Dat bedoelt hij. En Psalm 14... wordt aangehaald door Paulus in Romeinen 3, dat de Heer heeft neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig waren die God zocht. Ze zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij stinkender geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. En God is zo heilig en aanbiddelijk. Hij wil het volmaakte. En daarom is alles wat aan God is volmaakt, heerlijk, goed. Hij eist het volmaakte. Vervloekt zij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen. Deuteronomium 27, vers 26. En dat wordt nou ervaren in het geestelijke leven. Wanneer de Heer in het mensenhart werkt, dan worden deze waarheden ervaren en gezien. Niet dat de Heer zijn kind onder de vloek legt. Hij vervloekt als ze niet in alles volmaakt zijn naar de wet. Maar er wordt wel beleefd dat alles wat ik doe is onvolmaakt. Er is wel een intens verlangen in het leven van hen die gerechtvaardigd zijn, die Christus hebben leren zien. O, dan vloeit het hart over van liefde en is er een intens verlangen om te leven, niet naar sommigen, maar naar al de geboden van de Heere. De Heere, de liefde van de Heere dringt zo'n mens. Maar het wordt tegelijkertijd beleefd, ik kan het niet. Dan kan ik wel zeggen, ik zal ik nooit meer zondigen. Ik zal de Heere altijd gehoorzamen. Maar u valt steeds weer terug. Dat is nou het verdriet in het geestelijke leven. Dat is de droefheid naar God. Kijk, wanneer de Heere Jezus in uw leven komt, dan worden alle zonden bedekt. En dan is de rechtvaardiging in Christus volmaakt. Worden alle zonden bedekt. Verleden, heden, toekomst, de zondige aard wordt bedekt. U ligt dan op rekening van Christus. Het is volmaakt. Hoeft ook niets bij. Maar de heiliging, dat betekent dus het dagelijks leven in gehoorzaamheid voor de Heere, dat is helemaal niet volmaakt. Die verdorven aard van de mens is er nog. Kijk, het is wel anders, want de Heere Jezus komt zijn beeld afdrukken in het leven. Grove zonden worden ook afgesneden. De dronkaard kan niet zomaar weer terug naar zijn drank. De grove zondaren worden afgesneden. Maar die zondige aard is er nog. Er komt een vernieuwing in het leven. Maar tegelijkertijd is die mens nog niet wat hij graag wil zijn. En dan kan een kind van God niet in alle goede werken leven. Daar krijgt hij het benauwd onder. Daar gebruikten mensen vroeger een woord voor, bekommering. Bekommerd. Dat is wel een mooi woord. Bekommerd. Als je nou bekommerd bent, dan heb je allerlei zorgen. En zo is een kind van God ook bekommerd. Hij is bezorgd daarover. Nou, over hoe hij leeft voor God. Hij kijkt er wat benauwd onder. Dat ik het goede wil doen, maar niet kan doen. Paulus was er zo bekommerd onder. Dat hij zegt, ik ben maar een ellendig mens. Daarmee ontkent hij niet dat hij alle hoop heeft op Christus en dat de Heer Jezus zijn toevlucht is en zijn hoop en zijn verwachting en zijn leven. Maar als hij naar zichzelf kijkt, wat nou in de praktijk nou echt van terecht komt, dan ben ik nog lang niet waar ik zijn moet. Dat is bekommering. Dan word je een bekommerd mens. God eist gehoorzaamheid aan zijn wet. En de liefde van de Heere dringt in het leven. Om te leven naar Gods wil. Maar je komt erachter dat je het niet kunt. Dat geeft droefheid. Paulus hoort bij dat bekommerd volk van God. Mensen die de liefde van de Heer in hun hart kennen. Mensen die het vreselijk vinden dat ze nog steeds tegen de Heere ingaan. Die zien het dat hun werken onvolmaakt zijn. Het betekent niet dat ze een ongelovige zijn geworden. Nee, ze leven nog door het geloof. Ze richten zich op de Heere, ze zoeken de Heere. Maar dat goddeloos beginsel is er nog. Ik kan hem niet eren zoals ik moet. En dat is nou het volk waarvan de Bijbel ook beschreven staat in Oud en Nieuw Testament. Ik ben arm en ellendig, zegt David. Dat is een volk, zegt Zefanja, dat arm is in zichzelf. Maar zij betrouwen op de naam des Heren. Ze zijn arm, want ze kunnen niet doen wat ze moeten doen. Veel mensen begrijpen dit niet. En ze menen dat een mens nog wel wat goeds kan doen. En heel veel mensen denken dat. En de Rooms-Katholieke leer is daar nog steeds vol van. En heel wat, helaas, mensen die zich protestant noemen, of zelfs gereformeerd, die leren in feite ook dat de mens toch met zijn eigen werken nog wat moet bewerken. Kijk, Rome leert niet de totale verdorvenheid van de mens. En daar zit het op vast. Ook onder vele protestanten. Ze ontkennen de leer van de totale verdorvenheid van de mens. En dan vallen de andere leerstukken vanzelf ook om. Als je niet meer beleidt dat de mens totaal verdorven is, dan leg je wat waarde in wat de mens gaat doen. En dan zegt de de remonstrant, of veel uit de evangelische beweging, of mensen uit de Pinksterbeweging. Ze zeggen dan dat de Heere meewerkende genade geeft. Of helpende genade. Maar dat is geen zaligmakende genade. Dan zeggen ze, Christus heeft het voor een mens mogelijk gemaakt dat hij behouden kan worden. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat ik mijn zaligheid zelf kan uitwerken. Maar in plaats dat men kijkt naar de volmaakte gerechtigheid van Christus, let eens op de mens. Rome doet dat en de Arminianen doen dat, de vrije wil. En de meesten van alle kerken doen dit, helaas. Ze leggen iets in de mens, verbondstrouw. Hoe heb je geleefd, er wordt naar gekeken. Hoe heb je voor de kerk gezorgd, er wordt naar gekeken enzovoort. Maar daarmee beroven ze Christus van zijn volmaakte, volkomen gerechtigheid. En daarom is er ook geen zekerheid van het geloof. Rome ontkent ook de zekerheid van het geloof. Als iemand leert dat een kind van God zekerheid van het geloof kan behalen, dan krijgt hij de vloekleer van Rome. Vervloekt is de mens die dat leert. Dat leert Rome. Want ze weten, je kunt er toch nooit helemaal zeker van zijn of je alles wel goed gedaan hebt. Nou, daar heeft Rome wel goed gezien, ja. Want een mens kan er van zichzelf ook nooit helemaal zeker weten. Maar een mens hoeft er ook niet te weten, want Christus heeft alles volmaakt gedaan. Ik schiet ook altijd tekort. Maar Christus heeft alles volmaakt gehouden. Antwoord 62 zegt het ook, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht moet bestaan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig moet zijn. God eist een volkomen gehoorzaamheid. Door goede werken iets bij God te verdienen, moeten die werken volmaakt zijn. Heeft de Heer Jezus ook geleerd, wees gij volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. God eist het wel. God komt er niet op terug. God eist van u en van mij dat wij volmaakt zijn. Maar dat kunnen we niet. En zo komen we bij de Heere Jezus terecht. We schieten allemaal tekort. En daarom zijn al onze goede werken, het zijn verliesposten. We zijn failliet. Dat wil nou niet zeggen dat er geen goede werken zijn. Die zijn er wel degelijk. Natuurlijk wel, gelukkig wel. Er zijn nog heel wat mensen die nog aardig voor elkaar zijn. Nog heel wat behulpzame buurmannen. Nog heel wat vriendelijke collega's op het werk. Je verbaast je nog van hoe beleefd en hoe vriendelijk mensen kunnen zijn. Ja, dat zijn op zich goede werken. Maar ja, voor elkaar kunnen we nog heel wat betekenen. Maar dat betekent niet dat we daarmee iets bij God kunnen verdienen. Van al onze beste werken zelfs, dat markeert van alles aan. Maar er zijn gelukkig heel wat toegewijde echtgenoten. En er zijn nog heel wat goede huwelijken, ook in de wereld. En er zijn nog heel wat toegewijde werknemers, ook al gaan ze niet naar de kerk. De Heer heeft ons nog heel wat goed nagelaten sinds de val van de mens. Maar die kunnen uiteindelijk voor God niet bestaan. Niets van ons. En dan moeten we maar niet neerslachtig om zijn, maar realistisch. En dat we de noodzaak zien om op Christus te rusten. Dat geeft bevrijding. Dat de goddelozen, en dan zijn wij allemaal, gerechtvaardigd worden zonder dat God naar de werken kijkt. Gelukkig maar. Wat een zegen. Maar, hoe kan dat dan? Verdienen onze goede werken niets? Die God toch in dit en in het toekomende leven wil belonen. Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. God beloont de goede werken. Hij weet precies het lijden van zijn kinderen. Hij weet ook precies van uw strijden in de gebeden. Hij weet precies van uw worstelingen om de zonde af te snijden. Hij weet precies van al uw zelfverloochening en van al het juichen en roemen in de Heere tegen de verdrukking in en tegen de neerslachtigheid in en tegen het geklaag in. Ik zal nochtans opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. Heere, weet die strijd en alles wat ermee samenhangt. Hij is niet onrechtvaardig dat hij dat allemaal maar zegt. Dat is toch allemaal maar niks. Nee. Het is niet voor niets om uzelf te verloochenen voor de Heere en om te zoeken om naar zijn wil te handelen. En te zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En om de moeilijke weg te gaan in plaats van de gemakkelijke weg. Dat ziet de Heere allemaal. En dat beloont hij ook. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En dat hij de arbeid der liefde zou vergeten. Die gij aan zijn naam bewezen hebt. En God vergeet ook niet de liefde waarmee u de heiligen, Gods kinderen, gediend hebt en nog dient. Gods kinderen worden beloond. Maar dat is niet omdat we het verdienen. Het is uit genade. We verdienen geen beloning, toch geeft God een beloning. Dus dan is God altijd de eerste. Hij is de eerste. Hij komt in het leven, opent de ogen, geeft indrukken. De mens ziet, maar ik heb de Heere Jezus nodig. Hij ziet iets van zijn zonden. De ogen gaan worden voor geopend. Hij vlucht tot de Heere. En dan komt de Heere, brengt hem in een nieuw leven. En dan gaat de Heere goede werken voorbereiden. En leidt hen, zodat ze daarin zullen wandelen. Geeft hen ook de kracht, dat ze daarin zullen wandelen. Het is alles zijn werk, van begin tot het einde. En dan gaat de Heer het ook nog belonen. Het is allemaal zijn werk. Vrije genade. God doet het alles. Het is geen verdienste. Het is genade. De Heere beloont de goede werken wel. Maar het is genade. Paulus spreekt er ook over. De onverwelkelijke krans der heerlijkheid die voor hem is weggelegd. En Mozes zag op de vergelding des loons. En we hebben het gezongen in Psalm 19, dat in het houden van Gods geboden is grote loon. Nadruk op grote. In 2 Kronieken 15, vers 7 zegt de profeet Azaria tot koning Asa: wees sterk, laat uw handen niet verslappen, want er is loon naar uw werk. Jeremia 31, 16, er is loon voor uw arbeid. Matteüs 5, vers 12. Wanneer mensen u vervolgen om Christus wil en ze moeten niet vreemd opkijken, moeten niet denken, nou stort mijn leven in elkaar. En nee, verblijd u wanneer ze u slaan, wanneer ze u voor de rechter slepen, wanneer ze u in de gevangenis stoppen, wanneer ze u uitsluiten uit uw werk, wanneer u lijdt onder naam van de Heere Jezus, verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. En dan tenslotte, Openbaringen 22, vers 12. Ik kom haastig en mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Het loon, wat is dat toch groot? Dan gaat God al dat geklungel van ons ook nog belonen. Omdat God een goede God is. Groot van goedertierenheid. Er is ook geen betere meester dan deze God te kennen en te leren kennen, om hem te voet te vallen. Hij geeft loon, begint al in dit leven. Wat voor loon is dat dan? Vrede in de ziel, meer zicht op Christus, liefde in het hart, vreugde in God, naar waarde nooit te danken, dat het geloof verdiept wordt, het eeuwige leven gaat al meer werken in het hart van een mens, en dan straks, terstond bij het sterven, opgenomen te worden in heerlijkheid. En we kennen allemaal mensen waar die een goed getuigenis nalieten. En we hebben er ook over nagedacht. Hoe kan dat? Wat is dat? Opeens bij God te zijn. Wat een wonder. En dan volmaakt veranderd zijn naar het beeld van Christus. Dat is het loon. Er is meer over te zeggen. Maar we gaan verder. Want tenslotte vraagt de catechismus ook, maar maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Want als je behouden wordt zonder de werken, en je werken doen er eigenlijk niets aan toe, je verdient niets, nou, dan wordt een mens maar zorgeloos. Nee. Nee, hij wordt juist niet zorgeloos. En dit is de ontdekking van Luther, van de reformatie. Want het is onmogelijk dat wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Het kan niet anders. Als iemand ingeplant is in Christus, dan vloeit zijn hart over en dan komen de goede werken. Nu komen de goede werken, zei Luther. Niet om iets te verdienen, maar uit liefde. Luther vertelt het ons dat het gebeurd is in Duitsland voor de tijd van de reformatie. Dat de keurvorst van Saksen had een zoon die op sterven lag. En die zoon van die keurvorst van Saksen wist precies wat in de Roomse kerk geleerd was. Maar hij kon God daar niet mee ontmoeten. Hij wist dat hij goede werken moest doen. Hij was opgevoed in de leer van de goede werken. En dat had die jongen geprobeerd te doen, maar hij zag wel en hij wist wel, het lukt niet. Ik heb geen goede werken. Mijn goede werken kunnen nooit een grond voor God zijn. En dan lig ik op mijn sterfbed. En dan moet ik die donkere eeuwigheid in. En zijn vrouw stond bij het sterfbed van haar man. En toen kwam zijn oude vader, de keurvorst. En die sprak tot zijn zoon deze woorden. Mijn zeer geliefd kind. Ik wou u raden dat gij afziet van alle eigen gerechtigheid en steun alleen maar op de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dat was gezegd voor de reformatie. De jongen had altijd geleerd van eigen verdiensten en nu zei zijn vader het anders. Zie nu maar op de volkomen verdiensten van Christus. En toen zei zijn vrouw, maar vader, waarom wordt dit niet in de kerken geleerd? De keurvorst van Saksen zei, deze dingen moet men alleen tot de stervenden zeggen. Niet tot de levenden, want de levenden maken daar misbruik van. En zo waren er inderdaad ook heel wat mensen die van Luther hem beschuldigden van misbruik. Als de mens zonder de werken zalig wordt en alleen maar kan steunen op de verdiensten van Christus, dan krijg je luie mensen van, dan bekommeren ze zich niet om de wil van God. Nou, daar waren ze vuurbang voor en er waren ook excessen in de reformatie. Die zeiden, nou het maakt niet meer uit en die leefden zich uit, met name in de kring van de wederdopers. En er zijn ook andere voorbeelden. En ze maakten zichzelf wijs dat ze nu zalig konden worden. In feite vonden de mensen toen de reformatie te licht. Het was te gemakkelijk. Te licht. Er zijn nog heel wat mensen. Die vinden de leer van de reformatie nog steeds te licht. Steunen op het werk van een ander. Geen voorwaarden. Komen zoals je bent. Beleiden dat je zondaar bent, je laten zakken en zinken op zijn werk. Nee, dat gaat niet zomaar. Er zijn nog mensen die vinden het te gemakkelijk. Maar daarnaast vindt men ook in de moderne kerken vindt men de reformatie veel te zwaar. De reformatie had het altijd over zonde, dat de goddelozen worden gerechtvaardigd. Je moet je als zondaar opstellen en de totale doodstaat van de mens wordt geleerd. Mens kan er niets aan toe of afdoen. Nou, dan maak je mensen alleen maar depressief en dan moet je mensen maar steeds vertelt over hun zonde, dan komen ze in de wanhoop terecht. En dan vinden ze de reformatie te zwaar. Maar ze begrijpen de reformatie niet. Beide mensen niet. Want juist de rechtvaardiging van de goddeloze zonder de werken geeft zekerheid, vrede en rust. En het geeft de mens de bemoediging om uit liefde zijn leven te wijden aan die goede God. Omdat de liefde van Christus hen dringt. Want de werkelijkheid is dat zij die in Christus zijn, vruchten der dankbaarheid zullen voortbrengen. Dan walgt hij van dat oude leven. Zijn smaak wordt ook veranderd door de werking van de Heilige Geest. Waar je vroeger plezier in had, daar walg je nu van. En waar je vroeger maar niks aan vond, daar zie je nou leven in. Dan komt het hart wordt veranderd. En dat is heerlijk. Want wanneer een mens deel heeft aan de Heere Jezus, dan vloeien de levenssappen in zo'n mens. Daarvoor hebben we gelezen, Johannes 15. Blijft in mij en ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. En zo heeft de catechismus het verwoord, het is onmogelijk dat zij die Christus ingeplant zijn niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Maar wanneer iemand geen vruchten voortbrengt, geen brandende liefde tot de Heere, geen bekommering over het inwonend verderf, geen hartelijk geloof steunen op Christus. Als er niet is liefde, geloof en hoop en de vrucht van de geest, dat is het bewijs dat iemand niet in Christus is. Hij leeft nog zonder God. En alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En die wordt buiten geworpen. Men werpt ze in het vuur. En daarom is de zaak waar het op aankomt of wij begrepen zijn in Christus. Er zijn mensen die geen besef hebben van hun ongerechtigheid en goddeloosheid, maar heel rechtzinnig leven. Ze houden van een goede, degelijke preek. En wanneer de Heere tot ons komt en eenzijdig verklaart dat wij niet voor hem kunnen bestaan, dat nemen we dan niet over. Ja, wel met het verstand, maar we zeggen dat moet ik eerst beleven. Dat moet ik eerst ervaren. En zolang ik dat niet ervaar, blijf ik op een afstand staan. En zal ik niet steunen op Christus. Want we moeten het toch eerst diep beleven. Gemeente, de beleving wordt bewerkt door Gods geest en woord. Maar de verdieping van die beleving, dat komt pas veel later. Mensen kunnen wachten op een diepere beleving. Terwijl ze niet zien op Christus. We moeten niets hebben van een zorgeloos en slordig leven. Nee, wij handhaven de wet. Maar ondertussen kunnen we toch wel zorgeloos verder leven. Want uiteindelijk moet God het toch allemaal doen. En als God het niet doet, dan kan ik er toch niets aan toe of afdoen. Dan ben ik eigenlijk toch een slachtoffer. Gemeente, u bent geen slachtoffer. U bent een dader. En ik met u. Een dader. En laten we dat nog maar eens onder ogen zien. En laten we dat nog maar eens bij onszelf nagaan. En laten we dat nog maar in het verborgene voor God uitspreken. Ik ben die mens. Ik heb geen van uw geboden gehouden. En nu komt u tot mij met de volheid van Christus. Wee mij, als de Heere straks van mij moet zeggen: ik heb voor u op de fluit gespeeld, de lieflijke tonen van de uitnodigingen van het evangelie u voorgehouden, maar gij hebt niet gedanst. En ik ben tot u gekomen met de dreiging van de hel. Ik ben tot u gekomen met de dreiging van de straf, want mijn tijden zijn in uw hand. Ook de tijd van de eeuwige rampzaligheid. Ik heb klaagliederen gezongen voor u, maar gij hebt niet geweend. Wee mij, als God dat van mij straks moet zeggen. En daarom, het gaat om de vrucht. Het gaat om het ingeplant zijn in Christus. En hij is hier in ons midden, in de gedaante van zijn woord. En hij spreekt tot ons: zie op mij, met al uw gebrek. Zijn wij bezig met dingen die in feite verachtelijk zijn, maar dat we voorbij leven aan hem? Zijn we bezig ons leven te vullen met van alles en nog wat, maar zonder voor hem te belijden: ik ben die man. En u komt kloppen aan mijn vuil hart. Ik begrijp het niet. Heere, hier ben ik. Ik kan u alleen maar last bezorgen. Ik kan u alleen maar tot last zijn en u mijn leven lang voor de voeten lopen, want ik ben altijd tegen de draad in. Maar neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u mij hebben wilt, tot lof en prijs van uw heerlijke naam, om Christus wil. Amen. We zingen 108, het tweede vers. O Heere, laten die woorden toch in onze ziel gekerfd worden, dat wij uw wonderen zullen verkondigen uw daden. Wat heeft het u bewogen naar ons om te zien? Wat kunnen wij u nog toevoegen? Wat ziet u in ons? Een werkgever ziet wat in een werknemer en wil hem naar een cursus sturen en hem begeleiden. Maar Heere, in ons kunt u niets zien. Alleen maar last. En toch komt u tot ons. Met uw liefdevolle, ontfermende ogen. En u zegt, zie op mij. Heere, wat bent u goed. Wat bent u groot. Dat we toch, Heere, heilig verliefd mogen worden op U, Heere Jezus, dat wij toch uw bruid zouden zijn. Een bevlekte, vuile bruid. En ze moet nog veel meer ondervinden dat ze zwartachtig is, zoals het Hooglied zegt. Maar Heere, toch lieflijk in uw ogen. En dat komt door uw liefde. Dat komt door uw soeverein welbehagen. O Heere, wil onze harten opwekken. Om het leven buiten onszelf te zoeken in u. Heere, ga met ons deze week. Geef dat we niet zullen zijn zoals die mensen die in de spiegel kijken. En dan lopen ze weg en ze vergeten hoe ze eruit zien. Maar geef dat wij uw woord met ons zullen meedragen. Ook in deze week wilt u zelf vrucht geven. Op uw woord, vrucht van verbrokenheid en ootmoed en liefde, van een nieuw leven, van een roemen in vrije genade alleen. Om Jezus wil, amen. Zingen wij Psalm 14. Het zevende vers.
Thank you.
ga met u. Ga heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.